Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin in verband met ziekte van dominee Jongerden, kandidaat van de voet uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het binnenlands diaconaat, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Vermeer van Elst, Den Bogert 1 en mevrouw Hommersom, Kolmelandstraat 3, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. En voor de heer Van Inge, SD Frankstraat 12, in Rauwenhof te Tiel. Voor mevrouw De Wilde Harlaar, Elsmeerstraat 10, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen is opgenomen. En voor mevrouw Van Lent Dirksen, Lindhoflaan 24, die in het ziekenhuis Rivierland in Tiel was verpleegd. Wilma Elings van Meteren, die deze week wordt geopereerd in kliniek Klein Roosendaal te Roosendaal. Voor mevrouw Van Soest van Ballengooi uit Elem, die zeer ernstig verzwakt en ziek is. En voor dominee Jongerden, die de afgelopen week in het ziekenhuis werd opgenomen, maar inmiddels weer thuis is. De kleine Eva Buis, Klinkerstraat 22, mocht uit het ziekenhuis weer naar huis. Danken mogen met de heer en mevrouw Van Sluis van Hoorn, Wilgestraat 7, die afgelopen donderdag 25 jaar getrouwd waren. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er preekbespreking, waarin de preek van vanmorgen wordt besproken. De bijeenkomst van de jongerencontactkring is verschoven naar volgende week zondagavond. Donderdagavond is er om 8:00 een Albanië-avond in het Baken. De groep jongeren uit onze gemeente, die bij de gemeente in Grams is geweest, wil u en jou over hun ervaringen daar vertellen. Zaterdagavond om 7:00 wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 85 vers 1. Ge hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 85. De kerkraad wens u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij zingen nu van dezelfde psalm, psalm 85, het vierde vers. Psalm 85, vers 4. Na de geloofsbelijdenis zingen wij van het gebed des Heren, het negende en het tiende vers. 9 en 10 van het gebed des Heren. Ook nu belijden wij ons geloof met de bekende woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heren. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden en opgevaren is naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij eenmaal weerkomen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven.
Thank you.
Laten wij nu samen bidden. Heer onze God, wij mogen vrijmoedig tot u naderen. Wij worden daarbij niet veroordeeld, hebben wij net gezongen. En dat is omdat wij u ook al hebben mogen benoemen in ons zingen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat was ook onze geloofsbelijdenis. Omdat u ons als Vader het leven geeft en ook niets liever gunt dan het leven, het eeuwige leven. En omdat u als Zoon voor ons uw leven hebt afgelegd en weer teruggekregen, zodat wij daarin mogen delen. En omdat u als Heilige Geest ons met de Vader en de Zoon wil verbinden, daarom hoeven wij niet bang te zijn. Want wij hebben deel aan uw genade. Dat is een geschenk waar we heel rijk mee zijn. En we bidden u dat ook vanmiddag dat geschenk van uw genade weer duidelijk mag worden. En dan niet op een vanzelfsprekende manier, maar dat we juist doorhebben hoeveel dat u gekost heeft. Heer in de hemel, we danken u voor deze zondag, deze prachtige dag. Niet alleen buiten, maar ook voor de gemeente als we stilstaan bij alle werkzaamheden die hier verricht zijn in de afgelopen winter en nu opnieuw mogen samenkomen en straks nog weer een preekbespreking mogen hebben. Wij zijn als gemeente ook rijk dat u ons bij elkaar brengt, zodat we niet als eenzame, als individualistische mensen door dit leven gaan, want dat is zwaar. Maar u geeft ons broeders en zusters, kinderen, jongeren, ouderen van alle leeftijden. En we bidden u dat we elkaar dan ook tot steun zijn in de weg met u. We vragen u dat u ons helpt ook het woord te begrijpen als dat vanavond open gaat. En we bidden u om een betrokken luisterhouding van ons allen, dat er niets in de weg zit tussen u en ons. Dat we niet afgeleid worden door zorgen die er zeker zijn. En dat we niet afgeleid worden door onze vreugde, ons geluk, waardoor we in beslag genomen worden. En gelukkig is dat er ook. En dat we niet door ons werk van morgen in beslag genomen worden, of hoe dan ook, laten wij onbevangen en enthousiast mogen luisteren naar wat u vanavond tot de gemeente zegt. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan lezen uit Romeinen 6. Daar lees ik vanaf vers 1. En ik ga rustig lezen. Want Paulus schrijft dikwijls lange zinnen. Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking aan zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, voor de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Ik ga in de preek in op dit schriftgedeelte. Ik zal er een paar dingen bij vertellen. Wij gaan voorafgaand aan de preek nog zingen Psalm 96, vers 1, 2 en 4. 96, 1, 2 en 4. Na de preek zingen we Psalm 97, vers 1 en 7. 97, 1 en 7. Nou, ik zeg iets bij de hele schriftlezing, maar laat ik als kernwoorden vers 3 en 4 nog een keer lezen. Dan hoort u ook onmiddellijk waarom ik het nu tussen Pasen en Hemelvaart lees. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Bent u een beetje tevreden over uw eigen christen zijn? Zit het goed tussen God en u? Durf jij, als jij denkt aan het sterven, God te ontmoeten? Ik heb heel veel mensen gesproken in mijn leven, ook al over deze vragen. En een deel van de mensen is dan heel optimistisch. Die zeggen, ja natuurlijk, want God is toch liefde? Hoef ik toch niet moeilijk te doen? Ik hoor iemand nog zeggen, ja vroeger ben ik opgevoed met de God met het rode potlood die je zonden aankruist. Maar tegenwoordig hoor ik dat God liefde is. Dat lijkt me beter. En een ander, ja maar als God liefde is, Jezus is toch voor ons gestorven? Waarom hebben jullie het dan elke keer over zonde? Dat hoeft dan toch niet meer? Wat maakt het dan toch uit? Als Jezus toch voor onze zonde gestorven is, dan is het toch in orde? Dan hoef je daar toch niet elke keer op terug te komen? Dat wij zondaren zijn en ons moeten bekeren? God doet wel. En die mevrouw maakte dit gebaar, zo met de vingers voor de gezicht. God doet wel zo als ik voor hem verschijn. Doe toch niet zo moeilijk. Nou ja, zo ongeveer kende Paulus ook de gedachtegangen van de mensen in zijn tijd. En een deel van de mensen in Rome redeneerde zo van, doe niet moeilijk, een zonde meer of een zonde minder. En ze zeiden er bij wijze van spreken bij, hoe meer zonde wij doen, des te meer genade kan God geven. En dat is toch zijn werk, vergeven. Dat zei een kind een keer. Wat is het werk van God? Vergeven. Dus als wij dan zondigen en wij doen een beroep op God, nou dat is toch zijn bezigheid. Vergeven. Een zonde meer of minder. Telt toch niet. Nou zo ongeveer redeneerde dus ook een aantal mensen in Rome. En als Paulus dat hoort, ik heb nou eigenlijk in eigen woorden vers 1 omschreven van Romeinen 6. Als Paulus dat hoort, dan wordt hij eigenlijk een beetje nijdig. Dan zegt hij, in mijn woorden, hoe komen jullie daar nou bij? Dit vind ik nou oppervlakkig geklets. Dat zij verre. Alsjeblieft, die kant moet je niet opgaan in je beleving van het geloof. Dat het Gods beroep is om te vergeven. En dat het er niet toe doet of wij een zondertje meer of minder hebben. Dat is nou te makkelijk, zegt Paulus. En hij kan zich daar als het ware best over opwinden. Van die kant moet het niet op. Heb je dan niet begrepen? Heb je dan niet begrepen wat er gebeurd is op Goede Vrijdag en op de Paasmorgen? Daar is niet iets gebeurd. Ja, natuurlijk, heerlijk. Maar wat daar gebeurd is, dat is niet bedoeld om ons nu tot een soort oppervlakkig mens te maken. Weet je niet wat er gebeurd is op Goede Vrijdag? Daar is de Heer Jezus gestorven. Hij is dood geweest. En op de paasmorgen is hij opgewekt tot eer en heerlijkheid van de Vader. Maar weet je dan niet dat hij opgewekt is in een nieuw leven? En dat heeft consequenties voor ons. Dat nieuwe leven waar de Heer Jezus in opgewekt is, dat is ook ons nieuwe leven. En dat moet te merken zijn. Hoe kan dat nou toch? Zou je zeggen, dat nieuwe leven van Jezus is ons nieuwe leven? Nou, ik doe een stapje terug. Paulus die zegt, laat nou eens goed tot je doordringen wat de betekenis is van Goede Vrijdag. En wat de betekenis is van de paasmorgen. En dat verbindt hij met het volgende. Laat het nou toch eens goed tot je doordringen wat de betekenis is van je doop. Jullie zijn gedoopt. Dat verhaaltje, het zit wel goed, God kijkt niet zo krap, hij ziet wel wat door de vingers. Met dat verhaaltje geef je er alleen maar blijk van dat je niet alleen niet begrepen hebt wat er op Goede Vrijdag gebeurd is en op de paasmorgen, maar dat je ook helemaal niet begrepen hebt wat de betekenis is van je doop. Nou, wat hebben die nou met elkaar te maken, zou je zeggen? Nou, toen u gedoopt werd, zegt Paulus, toen werd daar nagespeeld wat er op Goede Vrijdag en op de paasmorgen gebeurd is. Kijk, ik zie hier nu dat doopvond staan. Daar haalt de dominee een paar druppeltjes water uit, of een paar handjes water. Maar wij weten natuurlijk allemaal wel dat de doop begonnen is als doop aan volwassenen. Hele gezinnen ook in het Nieuwe Testament. En dat wij nu nog steeds een deel van de christenen kennen die volwassen doop toepassen. Want bij die volwassen doop wordt nog zichtbaarder wat bij de kinderdoop precies hetzelfde bedoeld is. Namelijk, ja, dat je sterft. Gedoopt worden, dat is kopie ondergaan in de golven. Toen prinses Juliana gedoopt werd in 1909, toen begon de predikant de doopdienst met vanmorgen gaan wij Juliana begraven. Nou, dat hebben ze hem hoogst kwalijk genomen. Want hij bedoelde, en dat heeft hij natuurlijk uitgelegd, hij bedoelde dopen, dat is iemand zien sterven, die gaat kopie onder in de golven. Hij of zij verdrinkt. In Rusland, ik heb dat alleen maar op de televisie gezien, daar worden ook de babytjes kopie onder gehouden. Daar is dat doopvond ietsje groter, een grote bak. En die popen, die priester die dan die kinderen doopt, die, ja, natuurlijk maar heel kort, maar die houdt ze wel onder water, volledig. Want dat kind, dat verdrinkt. Ja, wat dan? Ja, de oude mens. De oude mens verdrinkt. Nou zegt Paulus, dat is nou op Goede Vrijdag gebeurd. De Heer Jezus Christus is daar tot zonde gemaakt. De oude mens die wij zijn, die is hij geworden op Goede Vrijdag. En hij is daar omgekomen in de golven van de toren van God. Dat is gebeurd op Goede Vrijdag. En dat spelen wij na als je gedoopt wordt. Dopen, dat is Goede Vrijdag vieren in jouw leven. Maar dopen is nog meer. Dopen is ook Pasen vieren. Want uit het graf van de golven word je weer omhoog getrokken. Ik heb inderdaad wel eens een dienst meegemaakt van volwassen doop. En dan lieten ze die dopeling met z'n tweeën, twee van die mannen die ernaast stonden, achterover in het water vallen. Nou, dan, Dat is inderdaad in de meest kwetsbare houding. En dan kom je ook niet zo makkelijk omhoog. En ze trokken de doopeling omhoog. Je wordt in het nieuwe leven getrokken. Je gaat weer opnieuw leven. De nieuwe mens staat op uit de golven van het water. In Israël, bij Johannes de Doper, die doopte, dat was het bij de Jordaan, hè, bij wijze van spreken, zo ging het dan niet letterlijk, dat ze aan de ene kant van de rivier erin gingen en aan de andere kant eruit. Ze kwamen aan dezelfde oever terug, maar stel je voor, dan is het nog helderder, van aan de ene kant verdrinkt de oude mens en aan de andere kant, als het ware, op de andere oever, komt de nieuwe mens uit het water omhoog. Het gaat van Goede Vrijdag naar Pasen. Maar, zegt Paulus, dat is het toch net niet helemaal. Al die opgewekte mensen die zeggen, God is toch liefde, hij kijkt wel door zijn vingers heen, zit wel goed hoor, doe niet zo moeilijk. Die stoppen als ze zeggen, mijn doop dat is Goede Vrijdag en Pasen. Nee, zegt Paulus, Goede Vrijdag en Pasen, die zijn het geschenk van God als je gedoopt wordt, maar aan dat geschenk is een opdracht verbonden. Want de Heer Jezus Christus, die is opgewekt tot eer en heerlijkheid van de Vader, opdat wij in een nieuw leven wandelen. Niet alleen opdat wij een nieuw leven krijgen. Einde preek. Amen. Het zit wel goed. We hebben een nieuw. Nee, opdat wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook tot eer en heerlijkheid van de Vader. Als je in je doop een nieuw leven krijgt, moet dat nieuw leven ook vorm krijgen en zichtbaar worden in je handel en in je wandel, in je spreken, in je denken. Stel je toch voor, jongens, dat we zouden dat ook heel raar vinden. Die kinderen die gedoopt worden, meest hebben een doopjurk. Nou, mensen die volwassen gedoopt worden hier in de gemeente hebben hun eigen pak aan of hun eigen jurk aan. In een evangelische gemeente hebben ze ook zo'n doopgewaad aan, zo'n badstofjas, zeg maar. Stel nou, je ziet een moeder, die zie je de, nou zeg ik het echt een beetje heel platvloers hoor. Die zie je de vieze luieren van dat kind afnemen hier nog in de gang. En dan wordt dat kind gedoopt in die mooie doopjurk. En daarna zie je die moeder weer teruggaan naar de gang. Doet ze die doopjurk uit en die vieze luier weer om. Zou toch dwaas zijn? Of als iemand die volwassen gedoopt wordt, die trekt nadat hij gedoopt wordt als eerste zijn vuile plunje weer aan. Echt zijn vieze kleren. Dat is toch raar? Nou zegt Paulus, net zo raar is het. Als jullie gedoopt worden en de oude mens sterft en de nieuwe mens uit het water opkomt, dat je dan in zonde blijft leven. Dat je dan makkelijk doet over de zonde en zegt, nou, kom niet zo krap, beetje vuil, dat geeft toch niet. Nee, als je gedoopt bent, dan moet je ook als een nieuw mens leven. Dan moet ik één ding nog rechtzetten, dat heb ik niet goed gezegd. Ik zeg, als wij gedoopt worden, als die kinderen daar gedoopt worden, dan spelen wij Goede Vrijdag en Pasen na. Nou, als Paulus dat hier mij zou horen zeggen, zou Paulus tegen mij zeggen, jij hebt er dus ook niks van begrepen. Want dat is, ja, voor het oog lijkt dat dan zo, hè, van, we doen na dat iemand sterft en dat iemand opgewekt wordt. Voor het oog is dat gewoon een mooi klein toneelstukje. Maar zo is het niet, zegt Paulus. Paulus zegt, weet je wel dat het echt zo is? Echt. Toen jullie gedoopt zijn, zijn jullie echt gestorven. Hè? Ja, zegt hij. Want door de doop zijn wij met Christus gestorven. Door de doop worden wij werkelijk verbonden met Jezus. En spelen wij niet dat wij gestorven zijn? Zijn wij gestorven? Want Jezus is gestorven op Goede Vrijdag. Het is geen spel. Het is hemelse ernst wat daar gebeurt. Wij zijn met hem begraven in zijn dood door de doop. Het is echt zo. En, zegt hij, net zo echt is het als je zegt, uit de doden opgestaan. Ja, door de doop zijn wij ook met Christus opgestaan. Zo waar als de Heer Jezus uit het graf is gekomen op de paasmorgen, zo zeker is het dat wij het nieuwe leven ontvangen hebben. Door de doop zijn wij met hem ook opgewekt. Dat is wel heel fantastisch. En wij veronachtzamen onze doop. En dat is ook een van de redenen waarom de volwassen doop nu zo populair is. Omdat wij de diepe rijkdom van de doop, ook als die aan de kinderen geschonken wordt, vaak helemaal niet beseffen. Wij zijn daar echt verbonden met kruis en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar dan heeft dat dus wel consequenties. Want het is geen spelletje daarbij dat doopvond. De oude mens sterft en de nieuwe staat op. Maar vanaf dat doopvond krijg je gelijk een opdracht mee. Namelijk nieuw leven. Anders leven. Geheiligd leven. Je zou kunnen zeggen, de doop is gave en opgave tegelijk. Zoals kruis en opstanding van de Heer Jezus gave en opgave zijn tegelijk. En alle mensen die zeggen, nou, doe niet zo moeilijk over de zonde enzovoort, die vinden die gave prachtig, tuurlijk. Alles wat je krijgt is mooi meegenomen, vooral als het gratis is. Maar hoe komt u erbij dat het gratis is? Ja, tuurlijk, het wordt ons geschonken. In die zin gratis, maar het is niet vrijblijvend. Kruis en opstanding van de Heer Jezus zijn niet vrijblijvend. Net zoals onze doop niet vrijblijvend is. De gave kent ook een opgave. Dat nieuwe leven, dat heilige leven, dat moet eruit voortkomen. Zo waar als wij verbonden zijn met de Heer Jezus. En dat in de alledaagse werkelijkheid van ons bestaan. Nou, ik kan niet alles bespreken met u. Hoe we dat nou allemaal moeten toepassen in ons leven. Dus ik hou het nu iets algemener. Want ieder van u, en jij ook, heeft als gave, met de Goede Vrijdag en Pasen weer gehoord, wie Jezus wil zijn in ons leven en dat wij met hem verbonden mogen zijn door de doop. Maar iedere dag hebben wij ook die opgave om heilig te leven, hem na te volgen. Dat is de prijs, de consequentie van Goede Vrijdag en Pasen. De consequentie van onze doop. Nou, Paulus die werkt dat in dat gedeelte dat we gelezen hebben en ook wat daarna komt, werkt hij dat wat rustiger uit. En daar gebruikt hij volgende woorden bij. En dan ga ik als het ware die gave en die opgave nog wat rustiger omschrijven. Wat geeft God ons? Nou, zegt Paulus, nou gebruik ik ook maar weer woorden van hem en ik combineer ze een beetje met mijn woorden. Hij zegt, dat oude leven, dat sterft. Wie waren nou eigenlijk de baas in ons oude leven? Wij hadden twee meesters. En de ene meester heette zonde. Duivel. Die noemt Paulus hier niet. Hier spreekt hij over de zonde, maar goed, de bron van. De ene meester heette zonde. En de andere meester heette dood. Die dienden wij, zegt Paulus, in ons oude leven. Wij dienden de zonde. Ja, en dan niet... Hoe is dat met ons werk? Van 's morgens 8:30 tot 's middags 16:30? Dan kan je zeggen, nou, 's avonds ben je nog thuis. Nee, wij dienden de zonde altijd. En niet, zoals je van die personeelsleden hebt die achterover kunnen hangen op hun bureaustoel en wat duimen zitten te draaien. Nee, wij dienden de zonde als slaaf. Als slaaf. We werden geknecht door de zonde. Dat was dus helemaal geen leven. Waardeloos. Maar weet je wat nou het rare was? Wij dienden de zonde nog vrijwillig ook. Terwijl het zo'n waardeloos leven was. We dienden de zonde vrijwillig. Bizar. Waar was nou de oude mens? Zegt Paulus. Terwijl we eronder leden en geknecht werden en nooit tot rust kwamen, bleven wij de zonde dienen. Nou, ik weet niet of u wel eens gesproken hebt met iemand die verslaafd is. Dan moet u daar maar aan denken. Je wil er vanaf en tegelijkertijd wil je er niet vanaf, want je houdt het zelf in stand. En zeg ja, hij is verslaafd. Je hebt helemaal geen leven en je wil anders, maar je doet het niet. Je gaat toch door op de oude manier. Nou zegt Paulus als het ware, dat is nou het beeld van het leven in de zonde. Je wordt geknecht, je leven wordt afgebroken en toch ga je ermee door. Ik heb ook geen flauw idee en ik ga geen voorbeelden noemen welke plaats de zonde in ons leven inneemt. Nou, u moet zelf voorbeelden bedenken uit uw eigen leven of jij uit jouw eigen leven. Maar eigenlijk is het dus ook heel merkwaardig dat wij de zonde willen dienen. Want als je daarover nadenkt, dus we zeggen wel eens dat de kerkdiensten saai zijn. Maar volgens mij is het dienen van de zonde nog saaier. Dat is nou echt altijd hetzelfde. Altijd dezelfde zondige bezigheden, de zondige rituelen, laten we zeggen, de zondige verslavingen. Waar je niet vrolijk van wordt, je wordt er ongelukkig van en nog ga je ermee door. Dat is pas saai. Ik las een keer een interview met de jongelui uit Volendam, hoe die het weekend doorbrachten. En dan kijk ik daar niet op neer, van ik sta op een hoger niveau, maar dan denk ik, dat is pas vreselijk. En wij maar klagen dat wij, bij wijze van spreken, of de jongelui klagen dat de kerkdienst saai is. Jezelf elk weekend vol gieten met alcohol en rampen stampen door het weekend gaan. Elk weekend weer je uitleven. Dat is saai, verslavend, vernederend. Daar ga je aan kapot. Nou, dat is het oude leven, zegt Paulus tegen die mensen in Rome. Hè? Van wij dienden vrijwillig de zonde. En dat leidde tot onze eigen ondergang. Maar wij horen daar natuurlijk ook in mee dat hij dat ook ons voorhoudt als spiegel. Maar wat is er nou zo heerlijk, zegt hij, dat Christus voor ons tot zonde gemaakt is. En de zonde die wij dienden, die heerser over ons leven, die heeft hij meegenomen in het graf. Hij is tot zonde gemaakt. En daar is als het ware niet alleen Jezus gestorven, maar ook de macht van de zonde gebroken. En wat nou zo heerlijk is, is door Goede Vrijdag weten wij van genade. Spreekt de Heere God ons niet meer aan als vrijwillige dienaars van de zonde, maar zo waar als wij verbonden zijn met de Heer Jezus door de doop, spreekt Hij ons aan in genade. En een woord wat in de Romeinenbrief heel vaak terugkomt, gerechtigheid, rechtvaardigheid, terwijl wij een potje van ons leven maakten, omdat de Heer Jezus tot zonde geworden is en Hij is gestorven, Zijn wij recht voor God gekomen? Kunnen wij God in de ogen zien? Nou, dat had niet gekund zonder de dood van de Heer Jezus. Dus Hij is tot zonde gemaakt. De heerschappij van de zonde over ons leven is gebroken. En daarvoor in de plaats kwam ruimte om adem te halen. Genade en rechtvaardigheid. Dankzij Goede Vrijdag. En de tweede heerser over ons leven, en die heeft alles met de eerste te maken, dat was de dood. En dat weten wij maar al te goed. Een leven zonder God is geen leven. En een sterven zonder God, dat onderstreept alleen nog maar de betekenis van de dood. In die werkelijkheid leefde Paulus, en die kennen wij nog. Trouwens natuurlijk ook de werkelijkheid van de zonde. Maar als Paulus spreekt over de betekenis van Pasen, dan zegt hij: op Goede Vrijdag is de heerschappij van de zonde gebroken. En op de Paasmorgen is de heerschappij van de dood gebroken. Zo waar als Jezus uit het graf is opgekomen, zo waar is het dat de dood verslagen is. Uit ons leven verbannen. De dood is verslagen. En wij waren misschien zelfs, nou, je zou nog sterker kunnen zeggen, niet alleen slaaf van de zonde, maar geketend aan de dood. Geen ontkomen aan. Wel, zegt Paulus, we zijn er al aan ontkomen, zo waar als Jezus uit de dood is opgestaan en u gedoopt bent. Want u bent dan verbonden met het leven dat Hij verworven heeft. Ook de macht van de dood is gebroken. Dat is nou het geschenk van Goede Vrijdag en Pasen. De zonde en de dood, die zijn uit ons leven gebannen en genade en leven zijn daarvoor in de plaats gekomen. Zowaar als u gedoopt bent. Maar wat is dan de opgave? Nou, die is dan vanuit dit perspectief ook niet zo moeilijk om te formuleren. Want Goede Vrijdag en Pasen, die zijn inderdaad een revolutie. Je hebt, als in een land heersers worden weggejaagd, dan komt er een nieuwe heerser. De heerser van de zonde en de heerser van de dood. Die zijn verslagen, weggejaagd, omgekomen in het graf. En in plaats daarvan is er een nieuwe koning in ons leven gekomen. De levensvorst. Jezus leeft en Hij leeft nog, en Hij bemoeit zich met ons leven vanaf onze geboorte tot op de dag van vandaag. En Hij vraagt van ons, heel eenvoudig, niks anders dan dit: mag ik in uw leven aanwezig zijn als uw levensvorst? Als degene die het voor het zeggen heeft in jouw leven? Of dien je liever zonde? Of ga je liever ten onder in de dood? Hij vraagt of Hij als onze levende Heer en Heiland niet aan de zijlijn van ons leven staat, maar vooraan. En of wij Hem willen volgen. Op een andere plek zegt Paulus het zo in de Efezebrief. Dan zegt hij: wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus. U lieden heeft lief gehad en zichzelf heeft overgegeven aan het kruis in de dood. Goden tot een welriekende reuk. Wandel dan als geliefde kinderen. Heb dan ook lief zoals Hij lief had. Volg Hem dan ook na. Hij geeft u leven. Hij geeft u genade. Leef daaruit. Laat de Heer Jezus Christus levensvorst zijn. Dus als jullie je beslissingen moeten nemen, jongens, je afvragen, wat wil ik nou? Wat zal ik doen? Is dit goed of is... Nee, natuurlijk, dat vraag je je af. Wat wil ik nou? Maar vraag ook af, wat wil de Heer Jezus nou? Wat wil Hij met mijn leven? Als ik ga studeren, of als ik een vriend zoek, of als ik op school zus of zo meemaak. Wat wil Hij in het gezin waarin ik leef, met mijn vader die zus is, of mijn moeder die zo is, of u als ouders met mijn kind zus of zo. Wat wil Hij? Want Hij wil het voor het zeggen hebben. Dat is de consequentie van onze doop. En dat is de consequentie van Pasen. Dan is het helemaal geen gezeur als ik zeg van kijk uit voor de zonde. Dan is helemaal geen gezeur als ik zeg leef heilig. Nee, bent u mal? Het is juist een feestelijk leven. Heerlijk om met Hem te leven. Want zonder Hem komen wij weer vast te zitten onder de heerschappij van de zonde en van de dood. En Hij gunt ons genade en eeuwig leven. Als je bladert in het Nieuwe Testament, zie je dit thema gewoon elke keer terugkomen, maar elke keer in andere woorden. Bijvoorbeeld in de Handelingen der Apostelen, daar staat de evangelie verkondigd wordt, hè, bijvoorbeeld door Paulus, en als die naar de mensen toe gaat in de gemeentes, daar zegt hij het vaak heel eenvoudig zo: blijf bij de Heer Jezus. Blijf bij de genade. Blijf bij de u overgeleverde leer. Blijf bij uw doop. Blijf paasfeest vieren. Ja, je kan ook weglopen. Je kan ook zeggen, nee, hoeft niet voor mij. Laat maar. Kan ook. Maar dat is niet de uitnodiging. De uitnodiging is te blijven bij wat Hij u geschonken heeft. En dat te laten zien en horen in een heilige, geheiligde levenswandel. God gunt ons echt een vrij, een heerlijk leven dat tot in de eeuwigheid duurt. Zat Paulus er nou niet naast als hij zegt, de oude mens is gestorven en de nieuwe opgestaan, leeft dan ook als nieuwe mens? Want er is toch nog zonde en we gaan toch nog naar het kerkhof? Ja, dat weet ik. Maar laat ik het dan zo zeggen. De zonde, die is er nog wel, maar is niet meer de baas. En de dood is er nog wel, maar hij heeft niet meer het laatste woord. Of ik kan het nog anders zeggen. Ik weet het. Er is nog steeds dat dagelijkse gevecht met de zonde. En er is ook nog steeds het gevecht met onze tranen en met onze angst voor de dood. Juist daarom is het zo goed om Goede Vrijdag te vieren, om Pasen te vieren en dat opnieuw te beleven in de doop. Als wij het zien wanneer kinderen hier gedoopt worden. En dat opnieuw te doordenken en te doorvoelen in ons hart als wij terugdenken aan onze eigen doop. Juist omdat er nog zonde en dood is, klampen wij ons vast aan wat Paulus hier zegt. Wij zijn begraven met hem in zijn dood door de doop. En wij zijn opgewekt met hem in een nieuw leven door de doop. En wij mogen leven met hem. En dat is dan juist nu onze vreugde. Amen. Thank you. Laten wij nu samen danken. Heer onze God, wij danken u voor de gave van Goede Vrijdag en Pasen. Voor de gave van onze doop. En wij bidden u dat wij ook serieus nemen dat daar een opgave mee verbonden is. En we bidden dat de Heilige Geest onze leermeester is in die nieuwe levenswandel. Want dat is best moeilijk in een wereld die nog steeds gestempeld wordt door zonde en dood, om dan de levensvorst te dienen. We bidden het u dat wij het zoeken in ons alledaagse bestaan. Dat wij ons inderdaad afvragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen en dat we denken zullen. Of spreken zullen. Of juist niet doen. We bidden u dat wij de moed hebben om u na te volgen in die nieuwe levenswandel. En dat we niet oppervlakkig worden. Dat het een soort, het christelijk geloof, een automatisme is. Van het zit wel goed. Maar dat we juist op een blijmoedige en tegelijkertijd ernstige wijze in dienst van u ons leven leven. We bidden u dat wij niet meer de zonde dienen. Ook al zit de zonde ons nog achterna, maar dat wij u dienen. En we bidden u dat wij onze ogen niet vestigen op de dood, op de dreigende ondergang die wij allemaal, menselijkerwijs gesproken, tegemoet gaan, maar dat wij onze ogen vestigen op de levensvorst, want ons leven is veilig bij hem. We bidden voor elkaar in ons leven. U weet wie van ons een kruis draagt. Wie gebrokenheid in zijn of haar meedraagt. Wie moeite heeft om daarmee om te gaan, om evenwicht te vinden. We bidden u wie ziekte met zich meedraagt, lichamelijk of psychisch. We bidden u voor anderen met zorg. Misschien het alleen zijn of de andere problemen die het leven met zich mee kan brengen. Heere in de hemel, wilt u ons daarin ondersteunen, dat wij niet wachten tot de problemen voorbij zijn om u te dienen, maar dat wij het nu juist, nu al, midden in de zorgen of midden in de spanning zoeken om u de levensvorst te laten zijn, ook over ons gebroken bestaan. We bidden om een zegen over de week die nu is aangebroken. Helpt u ons bij onze taken thuis, of op het werk, of op school, dat we die met vreugde mogen doen. En we bidden u ook voor de gemeente, voor de dingen die doorgaan, ook al is het winterwerk officieel voorbij, het kerkenraadswerk, het bezoekwerk. Laat de gemeente gebouwd mogen worden op Goede Vrijdag en Pasen. En laat ook zichtbaar zijn dat deze gemeente nieuw leeft, want dan is ze ook aantrekkelijk. We bidden voor de wereld dat uw koninkrijk mag komen, want ook daar wordt heel wat geleden, soms door natuurrampen zoals nu weer in China, maar heel vaak ook door menselijke rampen die mensen veroorzaakt hebben, oorlogen en wreedheden, dwaze dingen die mensen doen. We bidden u, wilt u dingen recht buigen die nu krom zijn, maar bovenal uw koninkrijk laten komen. Want dan bent u de levensvorst zichtbaar en altijd. Hoor ons in zijn naam. Amen. U mag nog uw gave geven en we zingen Psalm 52 vers 7. 52 vers 7. Laten wij nu heen gaan in vrede en bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.